Goedemorgen iedereen. Met deze prachtige dag en weer in de kerk. We willen deze dienst gewoon met elkaar gaan vieren. En deze hele zondag trouwens. En dan het thema van deze dienst is de geest aan het werk. Vorige week hebben we Pinksteren gevierd. We hebben gevierd dat Gods geest naar deze aarde is gekomen. En we willen deze dienst gewoon besteden aan hoe is God aan het werk? Hoe hoor je God? Hoe doet God? Hoe werkt God in zijn geest? En daar willen we vandaag aandacht aan besteden. En in deze dienst gaat voor dominee Herman Calier. We wensen een goede dienst.
We gaan lezen Handelingen 16, vers 6 tot 15. Hanneke, lees met ons.
Ik wil met jullie lezen uit Handelingen 16. En daarin vallen we midden in een verhaal van Paulus. Paulus was op weg en ze trokken door Frigië en Galatië, omdat ze door de Heilige Geest werden verhinderd Gods woord in Azië te verkondigen. En toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bithynië, maar dat stond de geest van Jezus hen niet toe. En daarom trokken ze door Mysië tot ze de kustplaats Troas bereikten. En daar kreeg Paulus 's nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep: steek over naar Macedonië en kom ons te hulp. En toen Paulus dit visioen had gezien, wilden we meteen naar Macedonië vertrekken, omdat we eruit opmaakten dat God ons geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen. En we gingen in Troas aan boord van een schip en zetten rechtstreeks koers naar Samothrake. De dag daarop voeren we verder naar Neapolis. En vandaar reisden we naar Filippi, een belangrijke stad in dat deel van Macedonië. In deze stad, die volgens Romeins recht wordt bestuurd, bleven we enkele dagen. En op de Sabbat gingen we naar de stadspoort uit in de richting van de rivier, naar de plaats waar gewoonlijk werd gebeden. En we gingen zitten en spraken de vrouwen toe die daar bijeengekomen waren. En een van onze toehoorsters was een vrouw uit Thyatira, die in purperstoffen handelde. En ze heette Lydia en vereerde God. De Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus. En nadat zij en haar huisgenoten waren gedoopt, nodigden ze ons uit met de woorden: als u ervan overtuigd bent dat ik in de Heer geloof, neem dan bij mij uw intrek. En ze drongen bij ons sterk op aan. Tot zover.
We gaan samen luisteren naar de preek. De preek gaat vooral over het vers 14b. Waar staat over Lydia: de Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten. Ja, vorige week hebben we Pinksteren gevierd. Het is altijd een prachtig feest om te vieren in de kerk. De geest komt, zet alles in vuur en vlam. Het heeft iets heel groots om dat te vieren. En je kunt het hier in de kerk met elkaar delen. Maar ja, misschien zijn sommigen van jullie ook aan een opwekking geweest. En dan beleef je dat helemaal. Dat je daar met 60.000 mensen samen bent om God groot te maken, te zingen samen, te luisteren en de geest aan het werk te zien. Dat is iets heel indrukwekkends, iets groots. Ik denk wel eens, wat is het mooi dat er van die momenten zijn dat God in al zijn grootsheid ons leven binnenkomt. Persoonlijk, in de kerk. Dat er soms van die momenten in het jaar zijn of in je leven, dat je echt merkt, alles doet nu mee om Gods grootheid te ontvangen en dat ook echt te beleven met elkaar. Net zo groot en indrukwekkend als die eerste Pinksterdag in Handelingen. De mensen die in Jeruzalem zijn, die staan ervan versteld. Wij allemaal horen deze mensen in onze eigen taal spreken van die grote daden van God. Dat moet ook iets geweest zijn als je daarbij gestaan hebt. En er staan daar een paar mannen en die spreken jou toe en je komt van een heel ander gebied. Die spreekt een heel andere taal. En je hoort ze spreken over de grote daden van God. En het gonst om je heen. En je ziet vuur. En je hoort die wind. En alles staat in vuur en vlam voor God. Indrukwekkend. Het maakt je blij. Want is er veel grootheid rond God. Alleen al wie God is, is natuurlijk al zo groot. Schepper van alles. Het universum door hem gemaakt. En hij houdt alles in zijn hand. Wat een grootheid. De grootheid van de Bijbel. In al zijn schoonheid en soms ook weerbarstigheid. De complexiteit van het woord van God. En dat alles doet mee om ons te laten zien wie God is. En misschien een beetje voor theologen. De grootheid van dogmatiek. Van nadenken over hoe het geloof dan in elkaar steekt. En dat je dat doet samen met de kerk van alle tijden, alle plaatsen. En al eeuwenlang. En dat we nog steeds nieuwe dingen ontdekken. Van hoe groot God werkt in de wereld. En het geloof. De grootheid van gebouwen. Kathedralen. Wie wordt er niet stil als je zo'n gebouw binnenloopt. En omhoog kijkt en denkt. Alles wijst naar boven, hè? In die oude gotische kathedraal, dat is de gedachte erachter. Die hoogte en dat licht, alles wijst naar God en zijn grootheid. Kortom, je geloven heeft denk ik voor ons allemaal ook wel van die momenten van dat Gods grootheid vol je leven binnenkomt. Je van onder de indruk raakt. Maar en geloven zit natuurlijk ook in het kleine, denk ik dan. In het persoonlijke. Geloven is ook iets tussen God en jou. Gewoon als mensje. Klein, teer mensje. Die misschien niet een heel groot leven leidt. Maar gewoon van dag tot dag je ding doet. En ook daar komt de Heere God met al zijn grootheid jouw leven binnen. En dan wordt geloof ineens ook iets heel kleins, denk ik dan. Heel eenvoudig, in een woord dat zo ineens je hart raakt. Of een lied dat je te binnenkomt of dat je hoort. En dat blijft meegaan zo'n hele dag door soms. In een eenvoudige kerkdienst ervaar je soms ineens de nabijheid van God. Omdat je voelt, ook hier is Hij met zijn geest aan het werk. In een persoonlijk gesprek met iemand die gelooft en jou vertelt over de Heere Jezus. Ja, kan dat ook ineens zo werkelijkheid worden. God is ook hier. En in de tijd van de Bijbel was dat ook niet anders. In de tijd van de Bijbel waren die hele grote manifestaties van Gods grootheid en het samenkomen van duizenden mensen. De grote feesten werden in Israël uitbundig gevierd. Pasen, iedereen naar Jeruzalem. Feest vieren, God aanbidden, offers brengen. Hem de lof toezingen, Pinksteren, hetzelfde. Heeft iets groots. Maar je had ook de kleine plekjes in de steden en de dorpen. De synagogen in de tijd van Jezus, waar de mensen samenkwamen om het geloof te doordenken en te beleven. En soms waren dat hele kleine groepjes. Als er 10 mannen waren, dan was het genoeg. Dan mocht er al een dienst zijn. Het kleine. De Heere Jezus spreekt soms de menigte aan. Ze zitten aan zijn voeten, zoveel mensen dat hij zelf bij dat meer van Galilea in een bootje moet om een stukje van de kant af te varen, want ja, anders zouden ze hem niet horen. Duizenden mensen. En Jezus spreekt ze toe, dat moet iets bijzonders zijn geweest, die grootsheid, al die mensen om je heen. En samen luisterden ze naar de Heere Jezus. En dan deed hij van die grote wonderen, dat hij 5000 mensen tegelijk met 5 broden en 2 vissen te eten gaf. Groots, geweldig. Maar de Heere Jezus was ook, ja, die leraar, die rabbi, die rondtrok. En zomaar iemand zag zitten en zei, weet je wat, volg jij mij maar. En die zo'n bedelaar zag zitten en vroeg, wat heb jij nodig? Of zo'n groep melaatsen, verstoten, buiten de samenleving en zei, kan ik jullie helpen? En hij genas ze. Ze mochten weer het leven in. Het grootste en het kleine. Het wisselt elkaar af. En zo is het ook in wat we net gelezen hebben. als Paulus, Silas en Timotheus op zendingsreis zijn. Dat heeft iets heel groots. Ze worden uitgezonden door de gemeente en ze trekken rond. En ze zijn ook bezig met het bezoeken van gemeenten die ze al eerder gesticht hebben. Eens even kijken hoe het daar gaat. En dan vinden ze hele mooie dingen. Die gemeenten zijn gegroeid en vol van de geest trekken ze door en verder en verder. En dan denken ze, nou, weet je wat, we gaan verder met het vertellen van het evangelie. Op plekken waar dat nog niet gedaan is. In Azië. Huidige Turkije. En dan op de een of andere manier stokt het. Staat niet bij hoe dat komt, maar wel dat de geest ze verhindert. Ene keer linksaf en de andere keer rechtsaf te gaan. Wonderlijk natuurlijk als je dat zou lezen. Hoe wisten ze dat dan? Dat staat er helemaal niet bij. Maar kennelijk voelden ze dat. Met die beweging die vanuit Pinksteren de wereld ingaat, die lijkt ineens te stoppen. Het houdt ineens een beetje op. We weten niet waar we heen moeten. Tot die droom die Paulus dan krijgt. En dan ziet hij een Macedonische man, kennelijk herkent hij hem aan zijn kleren. Nou, Macedonië lag aan de overkant in het huidige Europa. Daar moeten we naartoe, denkt hij. Want die man vraagt, nou, kom hierheen en help ons. En dat doen ze dan ook. Ze hebben de wind mee, ze doen er 2 dagen over. We lezen verderop dat als ze diezelfde reis maken, dat ook wel eens 5 dagen kan duren, maar... De wind mee, ja, dat is natuurlijk een beetje flauw om dan te zeggen, zie je, dat is ook de Heilige Geest die dan zorgt dat ze er snel komen. Dat is natuurlijk niet, maar ze komen in 2 dagen aan de overkant en dan zetten ze voet aan land in Europa. En dan denk je, nou, nu gaat het gebeuren, hè? Als de Heilige Geest, die Paulus en die Silas en die Timotheus ook in vuur en vlam heeft gezet en al zulke grootse dingen gedaan heeft, ze naar Europa stuurt, dan kun je wel beleven natuurlijk. Maar er staat niet een soort ontvangstcomité, zelfs geen Macedonische man die ze opwacht. Er komen niet ineens 3.000 of 5.000 mensen tot geloof en ze trekken toch maar wat rustigjes verder. Het wordt ineens heel klein. Ze komen in 2 steden, in de 3e stad, en denken ze, nou ja, laten we dan op de Sabbat maar doen wat we eigenlijk altijd deden. We zoeken onze Joodse geloofsgenoten dan maar op, eens kijken of daar nog wat te doen is. En ze denken, nou, we zouden die samenkomen. Nou, een gebedsplaats bij een rivier was een plek waar als gemeentetjes echt heel klein waren, geen gebouw hadden, kwamen ze vaak daar samen. Zij daar naartoe, ook daar geen Joodse gemeenschap. Een Macedonische man, maar een groepje vrouwen. En Paulus begint maar heel eenvoudig over de Heer Jezus te vertellen, stel ik me zo voor. Wie hij is, wat hij gedaan heeft, hoe hij de wereld lief had en naar mensen op zoek is. Hoe hij gestorven is aan het kruis voor de zonde en opgestaan is en leeft. En dan lezen we, en de Heer opende het hart van Lydia voor de woorden van Paulus. En ze komt tot geloof. Zo klein. Zo eenvoudig. Zo tot het hart. Werkt de geest. Heel mooi dat die Lydia nou niet zo, misschien zo'n typische bekeerling is. Waarvan je denkt, nou ja, het is ook wel logisch dat ze dat nodig had. Hè? Zo, wat je natuurlijk ook veel ziet. Is dat mensen in de nood van hun leven ook God nodig hebben naar hem roepen. En het geloof ontvangen, maar die Lydia is een hele geslaagde zakenvrouw, zou je denken. Ze was handelaar in purper, een dure stof, luxe, voor rijke mensen. En ze kwam uit Thyatira, dat is een plek waar dat gemaakt werd. En waar ze dus ook wist hoe je die stoffen moest maken. Dus in ons tijd zou je kunnen zeggen, ze kwam uit Milaan en ze handelde in Gucci-spullen of zo. Zo'n vrouw. En zij hoort die woorden van Paulus. En de Heer opent haar hart. En dan denk ik, wat is dat mooi. Zou het bij ons ook zo kunnen zijn? Zou het bij u en bij jou ook zo kunnen zijn? Dat God naar jou op zoek is. En dat hij alles in het werk stelt om jou te vinden. En dat hij zijn woorden in jouw hart wil leggen en jouw hart opent voor al het goede dat hij je wil geven. dat achter zo'n ontmoeting, met Paulus in dit geval, misschien met een vriend of een vriendin die jou vertelt over de Heer Jezus of iemand uit de kerk. Laten we zeggen, die hele beweging vanuit Pinksteren zit. Dat al Gods grootheid en al Gods kracht en al Gods gedrevenheid door de geest zich uiteindelijk naar jou toe beweegt. En dat God tegen jou zegt, voor jou doe ik dat allemaal. Zo werkt het in de Bijbel. Er staat ergens, het is feest in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Ik vind dat zo mooi, hè? Hoeven er geen 5000 te zijn, geen 300. Eén zondaar die zich bekeert en het is feest in de hemel. Prachtig. Zou het zo kunnen dat God jou opzoekt waar jij bent? Woon thuis, op je werk, met een paar vrienden in gesprek en raakt hij je hart? Of ken jij zo'n Lydia in jouw omgeving? Iemand die de Heer Jezus nog niet kent, waar je over kunt vertellen. En dan denk je misschien, ja, hoe ga ik dat aanpakken en hoe moet ik dat dan doen? En houden ze dat allemaal wel een beetje snappen? En dan denk ik, dit geloof, ja, ik heb dat, maar hoe breng je dat even over aan iemand die dat nog niet zo goed weet en nog, de Heer Jezus nog niet kent? Wil je dan ook geloven dat de Heer gewoon het hart van de ander wil openen? Heel eenvoudig. Dat de geest al lang voor jou uitgaat. Om jou te helpen in je getuigenis voor iemand anders. Kijk eens om je heen. Wie zou je met de woorden van de Heer Jezus bij hem kunnen brengen? En bid daar dan gewoon maar voor. En geloof dit. De Heilige Geest in al zijn grootsheid heeft misschien die ene op het oog. Nou, terug naar Lydia. De Heer opent haar hart voor de woorden van Paulus. En dan gebeurt er wel ineens van alles. Ik denk, oh, prachtig om te zien. In de eerste plaats nog even dat het God is die haar hart opent. Hè? Niet Paulus, niet wij. Je kunt het niet vaak genoeg zeggen, denk ik dan. God zelf opent ons hart voor het evangelie. Die Paulus is wel apostel, is gezonden, de wereld in. Maar hij is helemaal afhankelijk van Gods geest. Het geloof, staat er in Romeinen, is uit het horen en het horen door het woord van Christus. Dat geeft ook een beetje ontspanning. Geloven komt bij God vandaan. God wekt het geloof en wij worden ingeschakeld. En dat is het. Het woord van God, staat in Hebreeën, is levend en krachtig. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken. Het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontlenen. Wij mogen ook kerk zijn en christen zijn in het geloof, in de kracht van het woord van God. Vandaar denk ik ook dat Lydia, Paulus en Silas en Timotheus uitnodigt. Kom bij ons, kom een tijdje bij mij wonen. Ik heb die woorden van God nodig. En ik denk ook voor ons. Verdiep je maar veel in het woord van God. Want pas als je zelf aangesproken wordt door zijn woorden, heb je ook iets te delen. Het tweede, Lydia opent haar huis. Er ontstaat een kleine huisgemeente. Paulus en Silas en Timotheus zijn er welkom. En ook haar huisgenoten, die worden allemaal gedoopt. Dat is wel een beetje merkwaardig, hè? Zij komt tot geloof, maar ze worden allemaal gedoopt. Ik zie daar wel iets in van de doop als belofte. He, dat degene die bij Lydia horen, de gemeenschap waarin zij leeft, mag delen in het geloof en in de belofte dat bij Lydia begint. En zo mogen ook die anderen tot geloof komen. En het teken van de doop daarbij ontvangen. Als een belofte. Hier ga ik aan het werk met mijn geest in jullie midden. Er zullen meer mensen tot geloof komen in Filippi. Een bezeten vrouw, een gevangenbewaarder. Lees maar verder in Handelingen 16. En zo begint daar toch een gemeente, een kerk, die verder zal groeien. Waar Paulus en Timotheus later nog een brief aan zullen schrijven. De brief aan de Filippenzen. En die begint zo. Ik dank mijn God zo vaak als ik aan jullie denk. Want telkens wanneer ik voor u allen bid, dan doe ik dat vol vreugde. Omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. En ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk in jullie midden begonnen is, het ook zal voortzetten. Tot de dag dat het voltooid is. De dag van Jezus Christus. Mooi dat Paulus in die brief dus eigenlijk terugdenkt aan die ontmoeting met Lydia, daar bij dat water. Vanaf de eerste dag dat ik over de Heer Jezus heb gesproken, hebben jullie het opgepakt en er is een gemeente ontstaan. En dan denk ik, wat zo persoonlijk begint, zo klein, met één iemand, die Lydia, die tot geloof komt, gaat wel gelijk verder in het vormen van een gemeenschap. Want geloven is wel persoonlijk, maar nooit individueel. Geloven is God die tot jouw hart spreekt, maar ook jou plaatst in de gemeente. En samen mag je groeien, het geloof delen, het verder brengen binnen en buiten de gemeente. Wat prachtig dat je dat ook hier ziet gebeuren. Ook voor ons. Ik vind het ook iets bemoedigends. Als iemand tot geloof komt, dan mag die ook in de gemeente als een gezin worden opgenomen. En je mag groeien, je plek krijgen en samen het geloof ontvangen en delen. Het derde is geen man te bekennen daar. Dat is natuurlijk eigenlijk wel bijzonder. Hè? Dat die Paulus dan een visioen krijgt van een Macedonische man, maar die is in geen veld of wegen te bekennen. Maar er zit alleen maar tussen aanhalingstekens een groep vrouwen daar. En die komen tot geloof. En die starten die gemeente. En daar begint het te borrelen en te bruisen. En daar komt leven. En daar gaat die gemeente mee verder. En dan snap ik wel, daar kun je natuurlijk geen ambtstheologie over vrouw en ambt aanknopen. Maar ik vind het wel opmerkelijk dat God, de Heilige Geest, toch zijn eigen gang gaat en alle conventies van die tijd doorbreekt. Want dit was maatschappelijk gezien natuurlijk niet echt de bedoeling. Dat een man daar tegen die vrouwen gaat staan praten, dat hij die vrouwen tot geloof beweegt, dat ze daar ook nog bij intrekken en dat daar zo'n gemeenschap ontstaat. Maar de geest gaat gewoon zijn gang. En hij werkt door deze vrouw het evangelie in die plaats uit. Ja, ik vind dat toch ook wel weer prachtig. Ten slotte, volgende week vieren we samen het avondmaal bij leven en welzijn. De kern van ons geloof. Jezus gaf zichzelf voor u, voor jou en voor mij. En dat delen we en dat proeven we in brood en wijn. Zo zeker als ik proef van dat brood en zo zeker als ik die wijn smaak, zo zeker mag ik weten dat de Heer Jezus ook voor mijn zonde gestorven is. En dat hij er ook voor mij wil zijn. Dat is weer dat persoonlijke van het geloof. Zo dichtbij komt de Heer Jezus. Door zijn geest. In het avondmaal. En tegelijk daarachter zit het grootste van God. Want het allergrootste van God is wel dat hij zelf in de Heer Jezus mens werd. In ons midden kwam. En ons alles gegeven heeft. Het grootste van God en jouw hart komen in het avondmaal bij elkaar. Zo is de geest nog steeds aan het werk. In het grote en in het kleine. En laten we dat als gemeente altijd weer vieren. Amen.